en welkom bij Zonder Zever. De podcast waarin ik, Hanna en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen.
Dat doen we niet alleen. De beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij.
Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er weer bent voor een aflevering van Zonder Zever.
Trauma is een beladen woord en we doorbreken graag samen met experten de taboes en de vooroordelen van trauma. Want trauma is vaak ook heel klein en onzichtbaar en al aanwezig van in de kindertijd.
Voor we daaraan beginnen, willen we nog even de link leggen met Storytel, onze partner van deze aflevering. Want Storytel is aanbieder van luisterboeken in het Nederlands en ook dit onderwerp is goed vertegenwoordigd in hun bibliotheek.
Zeker. Het boek van onze gasten van vandaag is beschikbaar op Storytel. Je vindt dat in onze show notes voor diegenen die na ons gesprek meer willen lezen en ontdekken. Maar ook bijvoorbeeld boeken van Gabor Maté zijn te beluisteren op Storytel.
Ja, en misschien om het wat concreter te maken, De mythe van normaal van Gabor Maté is echt een aanrader. Ik had het boek al gelezen, fysiek. En Amber, jij bent het aan het beluisteren, hè?
Ja. Inderdaad, ik consumeer zo'n boeken liefst al luisterend. Ik vind dat anders nogal zwaar. En ik doe dat meestal in de auto, dus ja, win-win.
Klopt. En Storytel kunt jij als Zonder Zever luisteraar meteen ook 30 dagen gratis proberen via onze link story.tel/zonderzever. Dus voilà, beide titels willen we heel warm aanbevelen allebei te beluisteren op Storytel.
We herhalen nog eens de link, dat is story.tel/zonderzever, want daar vind je ook onze favoriete Storytel titels terug. Zeker de moeite om eens te checken. En dan duiken we nu in trauma.
In deze aflevering zullen we dieper duiken in het onderwerp van trauma, de patronen die we overnemen van onze ouders en hoe we die cycli kunnen doorbreken. We zullen het hebben over hoe trauma door generaties heen kan worden doorgegeven en hoe deze patronen ons gedrag en onze relaties kunnen beïnvloeden. Hoe kunnen onverwachte emoties zich vastzetten in ons lichaam? Wat is de emotionele boodschap achter lichamelijke klachten? En hoe kunnen we emotionele vaardigheden aanleren aan onze kinderen? We bekijken hoe ouders hun eigen gedragingen en trauma's projecteren op hun kinderen en hoe deze patronen gelinkt zijn aan onverwachte trauma's uit het verleden. Hoe herken je deze patronen en welke vragen kun je jezelf stellen om bewust te worden van de invloed die ze hebben op jou en jouw kinderen? We zijn naar Nederland afgezakt voor een gesprek met Stefanie Goossens. Stefanie is pedagoog en traumatherapeute. Ze heeft meer dan 2000 gezinnen, jongeren en ouders geholpen in verschillende intense rollen, waaronder jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Met haar bedrijf Connecting Souls focust ze op preventie en het opbouwen van veerkrachtige generaties door krachten te bundelen. Haar boek Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven geeft inzichten in hoe ouders trauma en onzekerheid doorgeven aan hun kinderen en hoe kinderen deze patronen kunnen herkennen en doorbreken, hoe oud ze ook zijn. Zeker een aanrader om te lezen. Dag Stefanie, welkom.
Hallo.
Hallo. Stefanie. Bedankt dat we hier mogen zijn.
Ja, je bent onze eerste Nederlandse gast.
Ja.
Oh, wat een eer. Oh, fantastisch. Heel leuk.
We zijn de landsgrens overgestoken. Het is gebeurd.
Ja, jullie hebben Zonder Zever International.
Wel even mogen rijden. Wel even in de auto gezeten.
Ja, valt wel mee. Er is altijd wel genoeg te bespreken.
Inderdaad.
Maar goed, Stefanie, we gaan erin vliegen.
Ja,
hè?
Ja.
We starten altijd met één vraag. En dat is, wat is de grootste zever dat je al hoorde rond trauma?
Nou, dat het zich vanzelf oplost. Dat trauma vanzelf voorbij gaat. En dat trauma alleen iets is vanuit je mind. Trauma zit namelijk juist in je lijf. Dat is denk ik wel eens de grootste zever die ik ooit over trauma heb gehoord. Mm-hmm. Want het lost zich niet vanzelf op.
Oké.
Daar mag je bewust van worden. Wat zit er vast in je lijf? Wat heeft nog niet kunnen herstellen? En wat vraagt in jezelf nog om ruimte? Om hersteld te worden? Of om gekalmeerd misschien wel? Of om gezien te worden? Ja.
Ja, het impliceert al meteen van, als je zegt, het lost zichzelf niet zomaar op. Heel vaak zegt men, laat er tijd overgaan, tijd heelt alle wondes. Is dat dan een soort van zeveronzin dat jij denkt?
Nee, dat is vanuit een andere context. Ik snap dat je het zegt. Tijd heelt alle wonden. Dat heeft ermee te maken dat een tijd van verwerking, hè, kijk maar naar rouw, kijk maar als je iets intens hebt meegemaakt, dat er tijd overheen moet gaan van hoe het de tijd anders is. Want je leven door trauma verandert je leven. Dus je moet wennen aan de nieuwe realiteit. En aan die nieuwe realiteit, daar is tijd aan verbonden. Maar daarbij ga je wel door processen heen. Dus trauma kan niet zonder proces gaan. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen.
Ja. En waarom heb jij je verdiept in trauma?
Nou, om verschillende redenen. Enerzijds door mijn persoonlijke ervaringen en anderzijds door mijn werkervaringen. Ik weet niet hoe je het in België noemt, maar hier, nu is het veilig thuis. Het is een plek waar vormen van kindermishandeling, pedagogische onmacht en zo onderzocht worden. Nou, daar was ik 15 jaar geleden werkzaam als onderzoeker. En toen dacht ik van, maar hoe kan het nou dat zoveel gezinnen vastlopen? Hè? Dat uithuisplaatsing, dat er huiselijk geweld is, maar ook dat verwaarlozing. En toen zag ik heel duidelijk, maar daar ligt dus trauma aan ten grondslag. Dit is iets omdat ouders geen plek hebben kunnen geven, omdat zij ook ergens zijn grootgebracht, hè? Door voorouders, of waar een wieg heeft gestaan, wat impact heeft. En dat maakt altijd dacht van waarom wordt dan niet meer aandacht aan besteed? Waarom kijken we alleen naar de klacht en naar de symptomen? Ook waarom krijgen kinderen op zeer jonge leeftijd medicatie, medicijnen? Mm. Terwijl er heel veel bij ouders ligt. Waarom kijken we alleen naar die klacht? Daar ligt trauma aan zijn grondslag. Nou, ik heb het zelf ook ervaren. Door hele nare ervaringen uit mijn jeugd heb ik een eetprobleem ontwikkeld. En dat was voor mij wel in die tijd dat ik dacht van, toen ik een casus kreeg waarbij een moeder met een eetprobleem haar kinderen zou verwaarlozen, dat ik wel zoiets had van, oh jeetje, maar ik heb zelf een eetprobleem nog. Ik loop hier al meer dan 11 jaar, loop ik hiermee rond als een geheim. Hoe ga ik het leven doorgeven als ik later moeder ben? Dus ik ben dat toen gaan onderzoeken en toen zag ik hoeveel trauma alleen al aan mijn eetstoornis, maar ook hoe ik me aanpaste aan iedereen, niet goed voor mezelf zorgde, hoe trauma daaraan ten grondslag lag. En toen ben ik me daar dus in gaan verdiepen. En met name de lichaamsgerichte traumatherapie.
Ja. En daar gaan we het zeker nog over hebben zo meteen. Je legt heel erg de link met wat onze ouders hebben meegemaakt.
Ja.
Waarom leg je die link?
Nou, als je kijkt de verhalen, en niet alleen van de ouders, maar verdere voorouders. Zij hebben dingen meegemaakt in het leven. Hun herinneringen, hun ervaringen, hun verhalen zorgen ervoor dat ze met een bepaalde blik de wereld in kijken. Nou, kinderen die nieuw op deze wereld komen, die gaan natuurlijk naar volwassenen kijken. Hoe werkt dat leven voor jou? Mm-hmm. Hoe ga jij om als iets niet meteen lukt? Hoe ga jij daarmee om als iemand vervelend tegen je doet? Hoe ga je ermee om als, nou, met andere ervaring? Dus zij willen van je leren. Dus zij gaan kopiëren. En dat is dus dat kinderen daardoor van hun ouders leren, soms hoor je het ook wel eens, hè, dat ouders zeggen, oh, ik hoor mezelf spreken, maar dan via de mond van mijn kind. En dat is ook, kinderen die moeten ook leren van volwassenen, want zij zijn afhankelijk. Dus daarom benoem ik dat zo sterk. Ja.
En denk je dat ouders eigenlijk heel veel projecteren op hun kinderen?
Dat ligt eraan hoe bewust ze zijn. Sommige ouders die zijn totaal niet bewust van hun, ja, van wat ze doen, hè? Van hun patronen. En sommige ouders zijn dat weer wel en denken, oh, dit is een stukje van mij. Dit hoort helemaal niet bij het kind. Maar bijvoorbeeld, soms dan zie je ouders die hebben bijvoorbeeld een vervelende jeugd meegemaakt. En die denken, oh, ik wil mijn kind alles geven. Ik wil het echt alles geven. Alleen, vanuit goede bedoelingen, alleen ze worden bijna overbeschermend, waardoor ze eigenlijk alle straatjes schoonvegen voor de kinderen, waardoor zij hun eigen lessen niet kunnen leren. Waardoor ze niet echt ruzie kunnen maken, omdat ouders heel veel moeite hebben met ruzie maken. Waardoor ze proberen, omdat het kind niet valt of pijn krijgt. Dat is juist wel nodig, maar omdat zij zelf zoveel pijn hebben ervaren, denken ze, oh, maar als mijn kind pijn ervaart, dan doe ik het misschien niet goed als ouder. Dus dan gaan ze twijfelen aan zichzelf.
Mm-hmm.
Terwijl het juist heel goed is om het kind de ervaringen te laten leren. Maar goed, dan is het dus zo dat ouders proberen, eigenlijk wordt er te veel pijn in hunzelf opgeroepen. Ze gaan het vermijden, terwijl ze wel hele goede bedoelingen hebben. Alleen zijn ze daar niet zo van bewust wat hun patronen dan zijn.
Ja. Ja, je ziet het wel heel vaak, hè, van inderdaad, als je zegt van iemand is heel streng opgevoed, die dan de radicale andere kant gaat en zegt van dat gaat niet gebeuren met mijn kind.
Ja.
En dan dat de klepel helemaal de andere kant zwaait. Als ik kijk naar mijn eigen omgeving, zie ik zo twee heel extreme op het spectrum. Dat is helemaal hetzelfde doen dan de ouders. Of helemaal het tegenovergestelde doen dan. Is dat een beetje kort door de bocht? Of is dat een patroon dat je wel vaker ziet?
Nou, wat ik zie, je neemt natuurlijk mee van wat was fijn. Wat zijn mooie herinneringen. Wat bijvoorbeeld vakanties die je vroeger met je ouders zei. Oh, daar gaan wij ook naartoe. Ik wil ook zulke vakanties. Of dit vond ik heel fijn dat mijn ouders deden. Dat neem je vaak mee. Maar wat je juist niet fijn vond en waar je hele nare ervaringen mee hebt, ja, dat wil je natuurlijk radicaal anders doen. Dus ik zie vaak een mix. Dus dit wel, dit niet.
Ja.
Alleen wat er gebeurt, is dat je vaak toch hetzelfde weer oproept. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van, ik ben heel streng opgevoed. Nou, de ander, mijn kinderen, die voed ik vrij op. Maar wat gebeurt er dan? Het is met beide heeft het te maken met een bepaalde vorm van controle. Dus streng zijn naar je kinderen wil zeggen van je doet het op mijn manier. En ik wil ervoor zorgen dat jij beschermd wordt, zeg maar. Ik wil dat jij opvoedt volgens onze regels. Maar wat je dan doet als je kinderen weer extreem vrij laat opgroeien, dan kennen ze vaak geen grenzen. En bij heel streng opvoeden leer je niet wat je eigen grenzen zijn. Dus zien jullie een beetje de overlap wat zelfs? Als je heel streng opvoedt, gaan ze niet voelen wat hun eigen grenzen zijn. Ga je dan denken bij het kind, oh, maar ik ga het dus heel vrij opvoeden. Dan kennen ze vaak niet de begrenzing. En dat is juist waar je naar mag gaan kijken van, hey, maar wat is nu eigenlijk mijn eigen grens? Wat wil ik nu van mezelf? Dus dat is, vaak komen dezelfde dingen, maar dan op een andere manier komen ze dan terug. Dus
ja, super interesting. Allee, het vergt, wat ik meteen binnenkrijg is, wow, als ouder heb je zo'n verantwoordelijkheid van alles wat je doet.
Wordt in een spiegel, hè?
Ja. En het vergt wel best wel bewustwording als ouder. Je moet er echt wel mee bezig zijn van, hey, wat zijn mijn patronen? Ga ik dat doorgeven? Ga ik iets doorgeven aan mijn kinderen? Of ja, het is gewoon een opmerking, zo, langs mijn kant. Nee, maar het is echt wel.
Ja, maar dat is het wel. En als je nagaat dat we als ouder of als opvoeder een hele fundamentele rol spelen in het leven van het kind, we voeden nieuwe burgers op. En wat in Nederland, maar ik weet niet hoe het in België is, is dat er vaak nog veel te weinig aandacht is voor die fundamentele rol als ouder.
Mm-hmm.
Daarom ben ik zo geïnspireerd geraakt door hoe ze het in Scandinavië doen. Dat omschrijf ik ook in mijn boek. Zo van daar gaan ze preventief, besteden ze veel meer aandacht van wat houdt dat in nou, dat ouderschap? Maar wat doet het ook met je relatie? Want in mijn relatie was ook al die hormonale schommelingen en die nachten die gebroken nachten en al die emoties die het oproept en die spiegels, dat je denkt, wow, hoe doe ik dit? En dan kom je jezelf heel erg tegen. En wat ik zo mooi vind, dat is niet alleen in Scandinavië, je ziet het ook in andere minder westerse landen, is dat je samen opvoedt.
Ja.
En wat wij steeds meer in deze westerse landen doen, is het vanuit individueel. Alleen zitten te stoeien in die huiskamer. Zo van, en twijfelen aan jezelf, terwijl je op social media alleen maar dingen voorbij ziet komen, hoe het moet. Influencers die een jaar een opvoedscoach training hebben gevolgd en dan gaan, of wat wel goed is, wat niet goed is. Nou, je wordt helemaal overladen met allemaal informatie, terwijl je steeds meer gaat twijfelen over jezelf. En dat maakt wel dat ik mijn nieuwe organisatie heb opgezet. Omdat ik vanuit mijn persoonlijke en werkervaring zag, we moeten veel meer aan die voorkant gaan doen. En daar maak ik me echt hard voor. Gezien ook de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Ja,
want die gaat ook wel echt heel, die gaat heel erg achteruit.
Ja, Ja, zeker. En dat zie ik van dichtbij. Ik krijg iedere dag, of ja, elke dag krijg ik nog berichten van jongeren die compleet vastlopen. Gewoon van, ik weet niet meer hoe het leven werkt voor mij, maar ook social media speelt daar echt een enorme grote rol in. En ik moet heel eerlijk zeggen, wij hebben dan thuis daarover gesprekken met de kinderen. Maar soms dan zit ik s'avonds ook op de bank en dan denk ik, nou, even tijd voor mezelf. En dan ben ik even aan het scrollen en denk, oh, is het nou weer 1,5 uur verder? Denk ik, oh nee. En dan denk ik, ik heb hier honderden berichten van andere mensen. Wat heb ik nu gezien? Vooral waar het allemaal beter gaat. En dan ga je slapen. En dan ben je nog aan het malen. En dan denk je, oh, hier moet in zo'n wereld moeten wij de kinderen laten opgroeien. Mm-hmm. Ja, dat is een enorme uitdaging als je kijkt naar 20, 30, 40 jaar geleden. Toevallig is er gisteren nog een onderzoek nu wordt heel erg de nadruk gelegd op die eerste 1000 dagen. Mm-hmm. Die eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk. En vooral als je gaat kijken dat we maar de eerste 12 weken, ja, hier is 16, het ligt eraan wanneer je met zwangerschapsverlof gaat. 12 of 16 weken is het dan hier. Dat is veel te snel om weer aan het werk te gaan. Mm-hmm. Want je moet wennen aan het gezin. Dus daar ligt echt, zowel in Nederland als in België, ligt daar gewoon iets wat bij de politiek. Daar moet gewoon verandering in komen. Maar dat niet alleen. We moeten inderdaad heel veel als ouders. Maar eigenlijk valt het wel mee, omdat we te weinig ruimte hebben. Omdat we staan, als je gaat kijken naar 30 jaar geleden, toen waren de moeders vaak thuis. Alleen nu, naar de gelijkwaardige verdeling, hè, vind ik dat moeders juist niet alleen thuis moeten zijn. Juist die rolverdeling tussen vader en moeder. Want vaak zie ik nog dat vaders hier minder last van lijken te hebben dan moeders. Omdat op de schouders van moeders vaak toch nog een iets zwaardere last ligt. Als een van de kinderen ziek is, blijft vaak een van de moeders blijft thuis. Zo zie je dat nog steeds is. Maar het komt, we hebben vaak te weinig ruimte om hier tijd aan te besteden. En waar het om gaat, is dat je met het gezin wat meer gaat vertragen. Het is ook wat wij ook hier hebben gedaan na hele intense periodes. Het vraagt om vertraging. Maar dan heb je toch nog die ene verjaardag waar je naartoe moet. We hebben het over scrollend, hè? Social media, dat je 1,5 uur tijd kwijt bent. Er moet zoveel. We leven in een overprikkelde maatschappij. En dat maakt dat die kinderen ook continu aanstaan en dat je zelf amper kunt herstellen van alle dingen die moeten. En dan is het vaak ook de vraag van, ja, maar wat moet er echt? Wat moeten we echt? Ja, we moeten werken. Maar als ik dan ook ga kijken, moeten we op social media? Ja, het wordt allemaal voor ons uitdagend gemaakt. Moeten we allemaal naar al die verplichte verjaardagen waar je eigenlijk geen zin in hebt? Zo kan ik heel veel andere dingen opnoemen. Maar dat is heel belangrijk om te onderzoeken van waar kun je vertragen met het gezin? En waar wil je naartoe op weg? En daar hebben ouders heel weinig handreikingen in. En dat zou ik zo graag, doen we nu momenteel ook, dat ouders daar meer bewust van worden. In plaats van dat er meer druk op hun schouders gelegd moet worden. Want de meeste ouders doen het ontzettend goed. Alleen het is even stoeien. Hoe doe je dit? En als je daar eenmaal bewust van wordt, dan word je ook rustiger in jezelf. Omdat je mag blunderen en fouten mag maken. Mm-hmm. Ik zeg het elke dag bijna tegen de kinderen. Oh, daar ga ik weer. Oh ja, weet je wel? Als ze maar zien dat je wil leren. Met vallen en opstaan. Mm-hmm. Daar gaat het ook over.
Sorry, wanneer dat je bedoelt stoeien. Bij ons is dat een iets ander woord.
Oh ja, ja goed. Ja.
Beetje
worstelen?
Ja.
Worstelen, ja. Oké,
ja.
Goed.
Bij ons is stoeien,
Oh, stoeien is een ander woord. Ja, dit is dan weer zo leuk. Als een podcast. Worstelen. Ja,
nee, maar
die maar uit. Ze bedoelt worstelen.
Ja.
Ja.
We hebben het al gehad over ouders die patronen doorgeven aan hun kinderen. Hoe kan je jou bewust zijn van wat dat je hebt doorgekregen van jouw ouders? Zijn er bepaalde vragen dat je jezelf kunt stellen?
Ja, die staan sowieso staan die allemaal in het boek. Maar vragen die je aan je... Nou, weet je waar het eigenlijk om gaat? Is als je ziet dat er een patroon is, is het dat er herhaling is van iets. Dat je denkt, oh, we lopen hier nu weer tegenaan. En ik zou dit wel anders willen zien.
En kan je een voorbeeld geven?
Nou, bijvoorbeeld als dat je het heel moeilijk vindt als je kind bijvoorbeeld niet wil luisteren. of heel snel boos reageert. Dat je zelf daar meteen bovenop gaat zitten en jij gaat nu luisteren en weet je wel, dat je zelf die controle zoekt en meteen merkt dat je geïrriteerd bent of boos reageert, dan kun je best wel eens teruggaan naar hoe gingen mijn ouders daarmee om? Of mijn opa en oma? Heb ik die ruimte gekregen om met boosheid om te gaan? Of mocht ik mezelf helemaal uiten? Wat gebeurde er als ik heel hard huilde of heel boos werd? Werd ik dan meteen op mijn vingers getikt? Kon ik mezelf helemaal uiten? Kijk, dat is een stukje over het thema emotieregulatie. Maar dan kun je wel naar teruggaan van wat heb je meegekregen en wat niet. En dat is waar kinderen je aan herinneren. En kinderen die vragen alleen als zij bijvoorbeeld een boze bui hebben of een grens aangeven van nee, dat wil ik niet. Hè, de grenzen op gaan zoeken. Dan zoeken zij alleen maar een manier om van of met boosheid, hoe ontlaad ik me? Ik moet me ontladen. Dus zij zoeken een weg om te reguleren. Maar als ze in de weerstand gaan, ik wil dit niet, dan zijn zij aan het aftasten, waar ligt mijn grens? En hoe ver kan ik gaan? En wat we vaak doen, is dat we het persoonlijk op ons betrekken. Maar het gaat erom dat het kind alleen maar wil leren in zijn ontwikkeling. Hoe doe je dat? En hoe wordt er op mij gereageerd? Hoe werkt het leven? Nou ja, dat is dus een voorbeeld van dat je kunt zien wat je hebt meegekregen en hoe patronen zich kunnen blijven herhalen. En waar je gezin, zeg maar, voor een andere oplossing of een andere vaardigheid vraagt. Zodat je samen kunt groeien.
Ja. Ja. Dus het gaat hem ook echt vooral over zelf de vraag stellen van hoe was het bij mij?
Ja.
Wat is er bij mij gebeurd? Want je hebt bijvoorbeeld in je boek ook een voorbeeld over pesten.
Ja.
Sinds dat jij zelf had meegemaakt,
zeker.
Kan je dat misschien toelichten?
Ja, wat er gebeurde, ik ben zelf heel erg gepest in mijn puberteit. En ik kwam op het schoolplein en toen zag ik dus in de fietsenstalling, zeg maar, dat twee jongens tegenover mijn zoon stonden. En ik zag dat het niet leuk was. Maar ik kwam dus achter dat hij werd gepest op school. En wat gebeurde er met mij? Ik ging weer helemaal terug naar 25 jaar geleden van wat er met mij gebeurde. Dus ik ging er helemaal bovenop zitten. Als hij thuis kwam, hoe was het? En nou, alle vragen vuurde ik daarop af. En mijn zoon ging daar best nog wel oké mee om. En hij vroeg eigenlijk alleen aan mij van mama, hoe ga je om met afwijzing? Hoe blijf je bij jezelf? Maar ik was alleen maar bezig nog met die afwijzing in mijzelf. Dus wat ik dus deed, was dat ik mijn verhaal uit mijn verleden en zijn verhaal aan het proppen was. Mm-hmm. Dus hij vroeg alleen maar, mama, help me om dicht bij mezelf te blijven en voor mezelf te blijven staan, om voor mezelf op te komen. Dus ik mocht me er ook niet mee bemoeien. Ja, totdat hij een paar weken later zijn haren begon uit te trekken van de spanning, omdat het echt te ver ging, zeg maar. Kijk, toen heb ik echt direct ingegrepen. En het hebben we ook met school uiteindelijk opgelost. Maar ik ben daarna ook met hem lichaamsgerichte technieken gaan toepassen. Omdat hij zo zat van, hey, spreken zij de waarheid? Ben ik echt raar? Ben ik wel goed genoeg? Ja, en dan, wat je dan wil doen als ouder, is dan meteen zeggen, ja, natuurlijk ben jij goed genoeg. Tuurlijk ben je niet raar. Maar waar het om gaat, en dat vergeten we als ouder, en ik betrap mezelf er ook wel eens om, je wil dat kinderen het antwoord in zichzelf vinden.
Ja.
Dus dat ze niet continu bevestiging van de buitenwereld nodig hebben, maar dat ze voelen, nee, dat klopt niet. Dus dan gaat het erom van, hoe kun je ervoor zorgen dat dominante stemmen, die al in de kinderjaren heel erg op de voorgrond kunnen, dat zij niet bepalend worden in jouw leven. Dus toen heb ik hem ook gevraagd, was de eerste keer dat ik die oefening ook met hem deed, van, leg eens even een hand op je hart en vraag eens aan jezelf, is het waar? Ben ik raar? En dat vond hij heel raar om te doen, want hij dacht, iets vraag jij nu aan mij.
Hoe oud was jouw zoontje?
Toen was, even kijken, dit is in 2021 gebeurd. Ja, dus 3 jaar geleden. Dus hij was 10 jaar was okay. Hij ongeveer. Ja. Maar hij deed het toch, zijn ogen gesloten, hand op het hart. En toen zei hij even laatst van, nee, dat klopt helemaal niet. En toen zei ik, ja, maar dit is dus... Zij hebben ook pijn, weet je wel? Deze kinderen reageren ook omdat zij niet zo lekker in hun vel zitten. En toen begon hij ook beter te begrijpen... Oh, maar dit is dus wat er met andere kinderen gebeurt. En toen kon hij heel goed zien, en dat heeft hij nog steeds van... Oh, maar dit wordt bij een ander en dit wordt bij mij. Ik verzin niet dat ik raar ben, weet je wel? Dat komt uit de mond van iemand anders. En dat is dus ook uiteindelijk een groeiproces voor mij geweest van... Oh ja, mijn zoon hield me zo'n pijnlijke spiegel voor. Denkt, oh ja, die afwijzing, die afsplitsing van je gevoelswereld. Wat wil je wel van jezelf laten zien en wat niet? En waarom neerzet ik een masker op? En wanneer laat ik mezelf helemaal zien? Ja, dat was zo'n confronterende en pijnlijke spiegel. Dus, maar wel een pijnlijk mooi leerproces.
Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat heel moeilijk is om dat één... te erkennen of één, uw kind pijn te zien hebben, dat is volgens mij verschrikkelijk. Ja. Maar dan ook bij uzelf zoiets te hebben van, amai, ik heb
ik
eigenlijk
stoot
wel...
Ergens op.
Ja, ik stoot inderdaad ergens op. Ja.
Ja. En ik denk dat dat, zolang je ouder bent, dat je altijd geconfronteerd wordt. Dus het gaat er niet om dat je een perfecte ouder wordt en dat je het allemaal meteen moet zien. Het gaat over de bewustwording. Zo van, dit doet nog pijn bij mij. En dan niet alleen wat heeft mijn kind nodig, maar wat heb ik zelf nodig? Wat is er in mijzelf nog niet hersteld? Wat heeft te weinig ruimte gekregen om, ja, om mezelf liefdevol te ontvangen, zeg maar?
Ja.
Om nu ook lief te zijn voor mezelf. Wat heb ik nu nodig?
Maar hoe weet je dat? Hoe weet je waar dat je nog niet van hersteld bent?
Dat vergt toch een serieuze vorm van introspectie.
En, zeker.
Ja. En echt wel durven ook wel. Hè?
Mm-hmm.
Want, let's be honest, dat is niet leuk, hè?
Nee. Maar dat is misschien ook wel door mijn ervaring, mijn werk en persoonlijke ervaring als traumatherapeut en pedagoog, maar of naar mijn persoonlijke ervaring, dat ik daarom ook het boek heb geschreven en met mijn bedrijf ben begonnen. Omdat ik zie dat het wel nodig is. Als we willen bouwen aan een veerkrachtige generatie, dan hebben we het nodig dat er iets meer bewustwording gaat komen. Aan de voorkant dat ouders niet zo vastlopen dat er uiteindelijk hulpverlening nodig is. Hè? Dus dat het kind zo vastloopt of dat de ouder tegen een burn-out weer aanloopt. Of dat het in huis echt niet, dat de verbinding tussen gezinsleden niet goed is. Daar maak ik me dus hard voor. Alleen ik heb wel, heb ik met meerdere interviews en gesprekken die ik heb gehad, of met lezingen, dat ik soms wel te maken heb met een beetje de vloek van de kennis, noemen ze het dan. Omdat ik dat zelf zo heb doorleefd, maar ook met zoveel gezinnen al heb mogen doormaken, dat ik denk, oh, maar dit weet toch bijna iedereen. En dan ben ik nu ook met jullie in gesprek. En dan zie je ook maar weer hoe belangrijk het is dat we dit bespreekbaar blijven maken. Met daarbij wel natuurlijk de kanttekening van, zie niet alleen wat er moet, zeg maar. Hè? Wat voor werk er nog aan de winkel is. Maar vooral van, als het aan de orde is, dat je dan daar even bij stil mag gaan staan.
Mm-hmm.
Want dat is belangrijk, stilstaan. Even vertragen.
Mm-hmm. Ja, het kan een uitnodiging zijn, hè?
Zeker.
Voor jou als ouder en of als gezin. Van oké, dit is een bepaalde situatie.
Ja.
Ja, ik zie dat echt bijna als een uitnodiging van oké, hoe kunnen we dat hier nu het beste navigeren? Wat zou ik instinctief als in, wat zou ik automatisch hebben gedaan? En is dat verschillend van wat ik er nu... ik weet niet, zo dat?
Ja, inderdaad, je zegt het wel heel mooi. Het is een uitnodiging. Waar nodigt het kind me nu voor uit? Waar nodigt de situatie me voor uit? Ik heb zelfs wel eens ook aan mezelf heel vaak de vraag gesteld, wat vraagt het leven nu van mij? Als iets nu zo keer op keer pijnlijk terugkomt, wat wordt dan nu van me gevraagd? Waar mag ik even bij stilstaan? En dan niet meteen daar een antwoord op moeten hebben, maar even, ga maar schrijven. Ga maar opschrijven wat er gebeurt. Ga maar mediteren. Kijk even met, want ademhaling is ook heel goed, hè? Om een ademhalingssessie ergens te doen van, ga maar eens voelen in dat lijf. Wat gebeurt er? Alleen af en toe is dat heel spannend om te voelen.
Mm-hmm.
Omdat het zo pijnlijk en ongemakkelijk is. En daar begint het al. Wat doet pijn en wat is ongemakkelijk? En om daarnaar toe te gaan, dat kost moed.
Yeah.
Want dat wil je het liefst vermijden.
Mm-hmm.
Want dat heb je niet voor niks ergens in je leven een keer afgesloten. Maar toch nodigt het kind of de situatie daar toch voor uit om dat stukje te gaan helen of in ieder geval even aan te kijken.
Ja.
Ja.
Je spreekt ook heel veel over voorouders, dus niet enkel ouders, maar echt wel voorouders.
Ja.
Dus degene die daar nog voor kwam.
Ja.
Dat is heel goed uitgelegd, Anna. Ja. Dus en je spreekt van de voorouderscirkel. Kan je dat even toelichten?
Ja, de voorouderscirkel gaat over waarom ik het de voorouderscirkel noem, is omdat het niet bij je ouders begonnen is. We komen allemaal ergens vandaan, generatie op generatie. En daar zitten zoveel patronen in, zitten zoveel verhalen in. En wat ik belangrijk vond, de vragen die je stelt als je vastloopt, of als je vastloopt in het gezin of zelf, is van dat er een soort van navigatie-instrument of kompas is, zeg maar, van oké, waar staan we nu? En waar gaan we natuurlijk op weg? Waar blijven we in hangen? En waar willen we naartoe lopen? En als je overweldigd wordt, of als dat je niet lekker in je vel zit, of je kinderen niet, dan is het fijn dat je een paar vaste vragen hebt, of een middel hebt, dat je even houvast geeft. Ik zeg niet dat het de ultieme oplossing is, maar even die houvast geeft van oké, welke vragen kan ik nu aan mezelf het beste stellen? Wat aan mijn kind? Het vraag nu even om vertraging, om bewustwording. En wat is nu nodig om het persoonlijk leiderschap te nemen? En welk verhaal gebruiken we daarbij? Gebruiken we oude verhalen, waar misschien ook heel veel kracht en levenswijze in zit? Of gaan we van een oud destructief verhaal zorgen ervoor dat we daardoor in patroon of in bepaalde situaties blijven hangen? Welk nieuw verhalen willen we samen gaan maken? En dat is waarom ik het de voorouderscirkel heb genoemd.
Ja.
Omdat het soms tijd is voor een nieuw verhaal.
Ja, want een van de eerste vragen, of bij stap 1, stel je de vragen van waar kom ik vandaan? Hoe is het om kind te zijn van jouw ouders? Wat heb ik gemist? Hoe was het om in jouw ouderlijk gezin op te groeien? Kon je jezelf zijn? Hoe is het nu?
Ja.
Dat zijn heel veel verhalen die echt wel tot nadenken aanzetten.
Ja, en die je ook niet zomaar beantwoord hebt, hè?
Ja, ik ging juist zeggen, daar kun je eigenlijk al een Hansen Journal mee vullen.
Ja, begint. Nee, maar dat is het, hè. Het is daarom ook, ik heb het dan in het boek, maar daarom is het ook een boek wat ik van heel veel ouders terugkrijg, wat ze regelmatig nu uit de boekenkast pakken.
Ja,
omdat ze denken, omdat dit boek is eigenlijk ook een boek is eigenlijk ook een proces. Omdat je soms ergens in die cirkel zit, zo van, oh, welke vragen kan ik nu aan mezelf stellen? Wat heb ik nodig dat ik even meer inzicht krijg in mijn eigen gedrag, of waar ik vandaan kom, of in het gedrag van mijn kind? En dat gaat in stapjes. Ik zit er zelfs nog elke dag in, omdat ik bewust word. Maar dat is, ouders zijn is een groeiproces. Het gezinsleven is één groot groeiproces. Omdat je continu in een andere fase komt. En dan is het fijn sowieso om wat mild voor jezelf te zijn. Maar ook om even stil te staan van, oké, dit werkt niet. We willen het anders, maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, Rome is ook niet in één dag gebouwd. Dus dan, daar heb je de tijd en de ruimte voor nodig. Dus daarom, daarom die vragen.
Ja, want ik denk dat er heel veel zaken gebeuren. We hebben het nu over kinderen heel hard, maar ook gewoon in relaties in het algemeen, denk ik. Waar dat er iets gebeurt en iemand wordt heel hard getriggerd.
Yeah.
En dan lijkt het alsof die situatie die persoon triggert, maar eigenlijk is dat gewoon iets dat zo lang geleden gebeurd is.
Yeah.
Bijvoorbeeld zelf als kind, maar dat je misschien jezelf niet meer herinnert.
Zeker. En dan hebben we het vaak ook over het stukje hechting. Vooral in relaties. Wat ik in heel veel relaties heb gezien, dat ik dacht, ze hadden eigenlijk niet uit elkaar hoeven te gaan, zeg maar. Uiteindelijk ouders die daarna wel bij elkaar terugkomen. Maar wat je ziet als je ouders bent, je relatie verandert van de liefdesrelatie naar ouders. Je krijgt hele andere verantwoordelijkheden van hoe sta je in de opvoeding, hoe ben je zelf opgevoed, maar ook van hoe komen we nog tot elkaar? Hè? Want dan kan het ook bij de ene partner raken, bijvoorbeeld bij de vader. Zo van, ja, ze vragen continu toch naar mijn vrouw of naar mijn vriendin, weet je wel. Ik word hier toch niet in gezien. Ja, ze bepaalt alles lekker zelf. Ja, dat was vroeger ook zo. Toen werd ik ook al niet gezien. Of de vrouw die zegt, ja, mijn man die kan alles doen en ik zit hier maar thuis alle ballen hoog te houden. Weet je wel, dus dan komen er overtuigingen. Die gaan wringen bij elkaar, terwijl er bijna niet meer op elkaar afgestemd wordt. Van hoe gaat het nou echt met je? Dus vaak wordt de relatie op de laatste plek gezet. Ook de relatie met jezelf, want die is de allerbelangrijkste. Maar ook de relatie met je partner. Ja, en dat is zo jammer. Want kinderen die leren juist ook met van die relaties.
Ja, zeker.
Hoe doe je dat? Relaties onderhouden.
Wat is dat ook?
Ja, ja.
Hoe uitzicht dat?
Ja, ja, en dan zie je dus ook als ouders die kunnen bijvoorbeeld niet op één lijn zitten met de opvoeding. Maar je ziet soms ook dat één ouder dominanter is dan de ander. De één is ook waar bijvoorbeeld kinderen ook waar met welke ouder hebben ze de veiligste emotionele verbinding. Hè? Waar kunnen ze zichzelf het best laten zien. En soms zie je ook wel hele mooie, vaak zie je ook hele mooie dynamiek. En dan zie je dat de moeder weer best wel zacht en lief kan zijn. En vader, die stelt beter de grenzen, zeg maar. Dat is juist wat kinderen ook vaak nodig hebben. Of andersom. Dus je kunt elkaar zo mooi aanvullen.
Ah ja, ja, sorry. Ja, je bedoelt eigenlijk complementaire dynamieken hebben als ouders.
Ja, ja. Dus dat is wel wat je continu mag opzoeken. Maar waar gewoon veel te weinig tijd aan wordt besteed. Aan die relatie, aan die verbinding met elkaar.
En ik kan me ook voorstellen, als je komt alle twee in een gezin, of je bouwt een gezin, en je hebt alle twee van alles mee van thuis, je hebt alle twee van alles mee van je voorouders.
Dat is een interessante mix.
Wel, inderdaad, het is al erg genoeg dat je het alleen hebt, laat staan met twee. Dus dat is best wel... Yeah. Want de ene persoon heeft iets meegemaakt dat jij niet hebt meegemaakt, en dat is wel...
Yeah. Maar ja, en weet je wat het is? Als dat je in een in die liefdesrelatie kom je wordt ook tot elkaar aangetrokken, zeg maar. Dus je leert elkaar al kennen. Je kent van de schoonouders. Noem je dat ook wel schoonouders? Ja. Dus je kent elkaars wereld al. Daarom is het zo goed om elkaar ook goed te kennen van tevoren. Maar als dat niet zo is, of soms dan komen in één keer in die opvoeding komen dan een keer stukken naar voren die zo, waardoor een van de ouders zo getriggerd wordt, zeg maar. Dat het even uitvogelen is met de twee van hoe gaan we hiermee om? Of het kan zijn dat een van de ouders zich terugtrekt. En dat is wel waar ik ook wel continu benoem. Zet die relatie, schuif dat niet naar achter. Zet dat niet op de laatste plek. En dat hoor je heel veel in gezinnen. We komen bijna niet meer aan elkaar toe.
Ja, inderdaad.
Ik wou nog even inpikken op wat je zei, van ja, het is heel belangrijk dat partners de relatie met niet alleen zichzelf, maar ook met elkaar echt heel hard respecteren, dat we dat niet zomaar achteruit schuiven. Ben je ervan overtuigd dat dat echt een sleutel is tot ook een gelukkig gezin en dat je daarmee ook de dingen wat gaat doorbreken? Is dat echt...
Ja, je hebt elkaar echt nodig in een gezin. Ja. En moet je nagaan, ik heb het in mijn boek, zeg ik het dan, het gezin als fundamentele organisatie. Hè? Een van de fundamentele organisaties ter wereld. Nou, een gezin is niet echt een organisatie. Maar je bent wel als ouders, ben je wel een team. Dus als team heb je samen een gezin te draaien. En als een van de twee zich afgewezen voelt of niet meer verbonden met de ander. Als er continu conflicten zijn. Als je elkaar niet meer begrijpt. Als je op een heel ander level de kinderen opvoedt of er heel anders in staat. Mm-hmm. Ja, dan voelen de kinderen er natuurlijk ook. Want het zorgt voor onvoorspelbaarheid. Hoe reageert papa? Hoe reageert mama? Hoe gaat het met papa en mama samen? Ze geven elkaar niet meer zo vaak een knuffel. Mm-hmm. Dus kinderen die gaan kijken van hoe doen ze dat? En kinderen zijn loyaal aan beide ouders. Dus dat zie je ook wel als er onduidelijkheid is. Hè? Als bijvoorbeeld de moeder meer toegeeft of de vader meer toegeeft dan de ander. Dan gaan ze natuurlijk kijken, waar krijg ik meer voor elkaar? Mm. Waar kan ik mijn grenzen opzoeken en waar niet?
Maar het is best wel paradoxaal en ik denk dat het goed is om het hier te benoemen, omdat ik denk dat heel veel jonge gezinnen ook vooral zeggen van dat kind komt op de eerste plaats. Hè? De rest is
bijzaak, dat kind.
Ja.
Maar ook dat door elkaar terug te... Allee, niet te verliezen eigenlijk, ga je ook onrechtstreeks
dat kind opvangen,
toch?
Ja. Dus dat is wel, zeker.
Dat is zo wat een tegenstrijdige, maar toch weer niet.
Nee. En nou ja, en het kind op de eerste plaats, ik denk dat... want daar moeten we wel mee opletten met de kind op de eerste plaats. Het is goed bedoeld, echt, en dat hoor je heel vaak ook terug. Alleen dan draagt het kind ontzettend veel op de schouders. Dus als mijn ouders gelukkig zijn, als mijn ouders het goed doen, dan voelen ze, zeg maar. Terwijl je met z'n allen op de eerste plaats mag staan. Want wat leren kinderen over zelfzorg? Als zij altijd op de eerste plaats staan, wat zien zij dan van hun ouders, hoe zij voor zichzelf zorgen, hoe je relaties onderhoudt, dat krijgen ze dan bijna niet mee. Dus dan is het, ja, maar ik doe alles voor mijn kind. En ja, en wat doe je voor jezelf? Wat leert je kind daarvan? Hoe zorg jij voor je eigen gevoelens en je eigen behoeftes en verlangens? Nu leg je heel veel druk op de schouders van je kinderen.
Ja, dat is eigenlijk wel waar.
Ja. En dat is wat kinderen helemaal niet willen. Zij vragen er helemaal niet om. Zij willen gewoon het liefst gelukkige ouders zien. En niet ouders die overbelast zijn en proberen om het perfect te doen. Echt serieus. Kinderen zijn later echt niet bezig of dat hun bed op tijd verschoond was. Of dat de wasmand of dat de was op tijd gestreken was. Daar denken zij niet over na. Zij denken na van hoe zaten mijn ouders in een vel? Waren ze gestrest, gespannen? Was er veel ruzie? Was er ruimte dat ze met mij in gesprek konden gaan? Was er ruimte dat ik mijn gevoelens kon laten zien? Of gingen mijn ouders dan meteen weer compleet zelf alle kanten op? Het staat ook in mijn boek, schreeuwende kinderen overschreeuwen. De ouders. Dat is wat kinderen herinneren. En ook vooral van, wat zagen ze in jouw ogen? Als ze keken in jouw ogen, wat voor blik was dat? Was je afwezig? Was je aanwezig? Was je gelukkig of niet? Nou, dat is wat kinderen herinneren. Dus daarom is die zelfzorg en die zorg voor die relatie, hoe keken mijn ouders naar elkaar? Hadden ze respect voor elkaar?
Mm-hmm.
Is wat ouder of wat kinderen zich later herinneren. Dus dat. En niet dat zij op de eerste plek stonden. Ze willen wel dat er tijd en ruimte, maar kinderen kunnen het heel goed handelen dat papa of mama af en toe even weg is of even de tijd neemt voor zichzelf, een boekje leest, met de benen omhoog, in de stoel zit of op de bank. Ja, dat is wat ze zien. Dus ontspannen het liefst, maar dat is lastig in de wereld van nu. Ontspannen zijn en die ruimte nemen. Ja.
Ja. Je sprak daarnet ook al over lichaamsgerichte traumatherapie.
Ja.
Kan je dat eens toelichten?
Ja, waarom ik zoveel waarde en waarvoor ik ook opgeleid ben als lichaamsgericht traumatherapeut, is omdat je lichaam en geest, hoofd en lijf niet van elkaar los kan zien. Dus als je intense ervaringen meemaakt, dan komt dat ook in je lijf te zitten. En even een voorbeeld. Ik ben opgeleid ook vanuit Somatic Experience. Dat is, ik zal het in Jip en Janneke taal houden. Maar waar het om gaat, is als je kijkt naar dieren in het wild. En die maken elke dag wel heftige dingen mee. Die gaan daarna, gaan zij ontladen.
Gaan schudden.
Die gaan schudden, ja. Die gaan trillen, die gaan grommen. Die gaan... Alleen omdat... wij, als je gaat kijken naar de mensen, het evolutionaire brein vanuit ons, ja, dat is een moeilijk woord, maar je hebt een neocortex. En bij ons als mens, wij gaan veel meer in het denken zitten. En we gaan wat we hebben meegemaakt, gaan we cognitief gaan we benaderen. In plaats van dat we gaan ontladen, dat we ruimte gaan maken om ruimte te geven van die intense ervaringen. En als je het dus niet loslaat, dan komt het dus op je schouders te zitten. Ik heb bijvoorbeeld, want ik heb zelf ben gediagnosticeerd jaar geleden met posttraumatische stressstoornis. Bij mij zat de spanning met name heel erg op mijn borst. En dat heeft ermee te maken dat je zelf echt te weinig ruimte geeft. Dus dat je echt beklemd wordt. Hè? Je voelt de vrijheid niet meer om jezelf te zijn. Je wordt echt beklemd. Maar sommigen die hebben het dus op de schouder. Sommigen die zetten het helemaal vast. Het zit in het hoofd. Hè? Dus dan krijg je echt die migraineklachten. De onderrug, waar zitten ook emoties. Dus je hebt ook de spreekwoorden. Hè? Wat draag je op je schouders? Hè? Op je mild, op je maag, wat valt zwaar? En waarvoor ik dus ben opgeleid is om dat dus in een later stadium zeg maar te ontladen. En dat kan echt met verschillende oefeningen. Dus eerst al dat lichaamsbewustzijn van waar voel je het? En dan hoef je nog niet precies te zeggen van wat voel je, want dat is soms te groot. Maar waar voel je het? En wat heeft het nodig? En dan kun je al gaan pendelen. Dat is een van de technieken van... Hey, hier voel ik me heel erg gespannen, boos, verdrietig, nou wat het dan ook is. Maar is er ergens anders in je lijf een plek waar het meer ontspannen is? Bijvoorbeeld in je voeten. Of is er buiten je bijvoorbeeld een hele mooie bos met bloemen? Of een foto van je kinderen waar je even naartoe kan pendelen? Dus dat je in en uit de spanning gaat. Maar wat we als mensen toe geneigd zijn, is dat we het vasthouden. Alleen dat zorgt ervoor, als je die spanning vasthoudt, die emoties, is dat je dan vanuit daar dat stuk ook gaat reageren op de buitenwereld. Dus als iemand die pijn heel erg aanraakt, dan ga je daarop reageren. Terwijl de ander zoiets heeft van, bijvoorbeeld kinderen, huh? Hoezo dan? Mm-hmm. Maar dat is wel iets waarom ik dus vanuit die lichaamsgerichte traumatherapie echt vanuit ademhaling, lichaamsbewust, de oefeningen, maar ook met kinderen en jongeren, echt ben gaan werken met dat lichaamsbewustzijn. Zo van wat mag nog ontladen worden? Wat mag nog hersteld worden? En dat kan op verschillende manieren. Dat kan van schrijven tot theater, tot dans, tot schreeuwen, huilen. Het kan allemaal. Kloppen, stampen, maakt niet uit. Als het maar los begint te komen. En dat is voor iedereen is dat op een verschillende manieren. Wat past, zeg maar. Niet alleen cognitief, we zitten al te veel, ook op school, alleen maar in dat hoofd. Nee, hoe kunnen we ontladen? Hoe kunnen we weer leven met wat we hebben meegemaakt? En hoe geven we dat vorm? Ja, en dat is zo mooi. Als je ook met kinderen heb ik in gezinnen maakte ik levensgrote tekeningen. En had je van het hele gezin had je de tekeningen tegen de wand aanhangen van hun lijven. En dan als een van de ouders thuis kwam, dan vroeg de kinderen wel eens, hoe was het vandaag om in je lijf te wonen? En dan meteen, weet je wel, van je hier helemaal hoog in je brein, zo van, oh voelen, oh ik voel me best wel gejaagd. Oh ik ben best wel gespannen, oh die vergadering, oh dat. En dan, oh ja, ik ben weer te ver over mijn grenzen gegaan, weet je wel. En dan het tekenen, teken het maar eens in dat lijf. En dans maar eens met elkaar. Spring alles er maar eens uit. Op de trampoline. Of ga ook maar eens wat meer naar buiten. Dus dat is echt waar we soms te weinig tijd van nemen.
Ja.
En waardoor we in het dagelijks leven maar blijven ophopen. Weet je wel? Dat we dingen maar blijven vasthouden. Alleen kinderen, maar ook andere mensen herinneren je dan aan van wat er nog vastzit. En daar reageer je dan op.
Is er een bepaalde emotionele boodschap achter een lichamelijke klacht? Je hebt al aangehaald van ja, op je borst voelt je soms minder vrij. Zijn er zo bepaalde zones dat je zegt van oké, dat is vaak hieraan gelinkt?
Ja, dus ja, nou je ziet bij elk persoon is het natuurlijk anders. Hè? Maar je kunt je wel voorstellen als dat je heel erg gespannen bent of heel erg geschrokken bent van iets, dan verkrampt je lijf. Omdat het niet meer kan ontspannen. En je hoort wel eens ooit een families oom. Mijn familie heeft echt last van rugklachten. Mm. Of van mijn familie. Nou, dan heb je daar net ook een wat gevoeligere plek. Waar je ook eerder last van krijgt. Dat uitzicht dus die spanning in dat lijf. En dat noem je dan psychosomatische klachten. Dat heeft er ook mee te maken waar in het lijf, en dat is ook echt per persoon als verschillend, maar waar het niet tot uiting kan komen. Van als je schrikt van, weet je wel dit? Kijk maar eens wat er met die borstkas gebeurt. En je zet het vast waar het pijn gaat doen. Als dat je met een ongeluk of met andere ervaring, weet je wel, zo moet, kijk maar eens wat er met de schouders gebeurt. Nee, ik moet me sterk houden. Ik mocht niet huilen op dat moment. Of er was op dat moment geen ruimte om even boos te worden. Een moeder vertelde me een tijd terug, die had bijvoorbeeld hoe dat dan kan gaan. Maar die had een tijd terug, zij bracht haar kind naar de school, zeg maar. En ze had de fiets, had zij ja, achterop, zeg maar. Hoe zo'n achterop de auto staan, zeg maar.
Ja.
Maar zij konden net op tijd remmen voor een ongeluk.
Ja.
En zij moesten uitwijken en stonden naast de snelweg. Maar daarna zei ze, mijn zoon vroeg iets aan mij toen we verder reden. Nou, ik ben zo uitgevlogen naar mijn zoon. En dit en dat. En daarna had ze daar ontzettend veel spijt van. Maar dat is ook een vorm van ontlading. En daarna kon ze het er met haar zoon ook over hebben. Maar dat is iets wat er dan gebeurt. Hè? Je lijf wil volledig alles eruit gooien. Maar als je dat niet doet, en dat is dus nu in deze wereld van de maakbaarheid, zo van, kijk maar even snel op je telefoon, je hebt afleiding, we kunnen alles bestellen, oh nee, ik moet even gaan shoppen, weet je wel, of andere dingen, om het maar te dempen.
Ja, je krijgt eigenlijk niet de kans om het echt te gaan voelen en het dan ook te gaan verwerken.
Nee, want we worden continu wel weer geprikkeld door iets anders. Of er komt een WhatsApp-bericht binnen, of er is weer een telefoontje, of je ziet, nou, het maakt niet uit. Maar dat er bijna geen ruimte is voor het vertragen, te herstellen en van wat heb ik nu nodig. En dat dragen we, dat al die laagjes, die stapelen zich op totdat het uiteindelijk te veel wordt.
Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, voor kinderen is dat ook wel heel moeilijk, want kinderen kunnen zich niet echt wapenen tegen stress als ze jong zijn.
Nee.
Dus hoe kan je dat dan aanpakken als jouw kind bijvoorbeeld heel veel stress ervaart of als je ziet van, er is iets?
Ja. Ja. Ja, daar maak ik me dus ook hard voor. Is dat we daar aan de voorkant ook veel meer aandacht aan mogen besteden. Aan de mentale gezondheid van jonge kinderen al. En niet pas met jongeren als zij helemaal vastlopen. En dan vind ik dat daar niet alleen een taak weggelegd is voor ouders. Maar ook voor scholen. Omdat dat ook een plek is waar kinderen heel erg veel zijn. Dus daarom geef ik daar ook lezingen over en werk ik ook samen met scholen. Maar wat heel erg belangrijk is, als je ziet dat je kind gestrest is, boos is of wat dan ook, is het zoekt een middel om te ontladen. En als je stress ziet bij een kind, dan is hij dus aan het worstelen van wat kan er? Want wat ik al eerder zei, het kind kijkt hoe reageert de omgeving op stress. Vaak zien kinderen, volwassenen gaan maar door. Ze moeten sterk zijn, niet te lang huilen en door. Maar kinderen willen dan ruimte. Dus dan is het bijvoorbeeld van zo'n lijftekening, overtrek maken van, ik pak me even een voorbeeld van zo'n lijftekening. Wat voel je nou in je lijf? Hè? En dan laat ze maar kleuren. Laat ze maar tekenen. Het ligt er ook aan hoe oud het kind is. En maak er maar een eigen tekening naast. Zodat het kind ook vooral voelt van, je bent niet alleen. Dus kinderen hebben ook verhalen nodig om te horen van, maar hoe ben jij er dan mee omgegaan? Oh, waar voel jij het dan? Ja, oh, maar dat herken ik wel. Ik heb wel eens ook, ja, maar hoe doe je dat dan? Nou, en dan word je soms wel eens uitgedaagd dat je denkt van, ja, hoe doe je dat dan? Maar dan kun je er ook iets moois van maken. Laten we samen op weg gaan. Dus zullen we het samen eens even gaan ontdekken wat werkt? Helpt de trampoline? Helpt als we even op de bank gaan liggen of op bed? Dat ik bijvoorbeeld, wij doen wel eens kriebeloefeningen, dus tekeningen maken op het lijf, zodat de zenuwstelsel helemaal kan ontspannen. Of ik strijk wel eens zo bij de kinderen, nu zijn ze iets ouder, maar heel het lijf afstrijken, zeg maar, van boven het hoofd, weet je wel, de armen, we wrijven het allemaal weg. En als ze jong genoeg zijn, nou, dan knikker je het even uit het raam, willen we er nog iets tegen zeggen? Nou, dankjewel dat je er was. En naar buiten, weet je wel.
Ja, dat is wel superkrachtig.
Ja. Ja, maar dan neem je, ja, maar dan, maar wat er gebeurt als kinderen ook heel erg boos zijn en verdrietig. Ik zeg altijd wel, laat het kind wel ontladen, maar soms zie je ook dat kinderen blijven hangen. Ze hebben ook een handje van als volwassenen soms, dat je blijft hangen in een emotie. Dan is er dus begrenzing nodig. Maar wat dan belangrijk is, het kind zit helemaal naar buiten toe gericht. Dan zijn lichaamsgerichte oefeningen ook heel fijn. Dus ga maar achter het kind zitten van, ik tik het er eventjes mee uit. Maar dan komt het kind weer in dat lijf. Pak de voetjes maar even vast. Weet je wel, van dat kind van, hoe? Dus dan krijgt dat brein weer even dat het naar binnen moet gaan. Zo van, oh, het is eigenlijk al voorbij. En dan is het vaak van, oh, ik wil een knuffel. Oké, en dan gaan we maar weer. Dus dat is iets zo van, naar buiten, naar binnen.
Ja. Jutta Borms, ik weet niet of je dat nog weet, Amber. Dat is iemand die ook bij ons op de podcast geweest is.
Ja.
En zij vertelde bij haar dochtertje als ze jonger was, dat als die kwaad was, dat ze die begon te kittelen.
Ja, dat is ook ja, vaag.
En als ze zei dat ze die begon te kittelen, en in het begin was dat zo, haha, maar dan begon die bijna altijd te wenen van iets dat eruit moest. En dat was als ze kwaad was, of als er iets gebeurd was op school, of als ze haar verdrietig voelde.
Ja.
En dan begon ze te wenen en dan, ja, de emotie ging er dan gewoon ook weer uit.
Ja, dat is wel heel belangrijk. Het is gewoon heel belangrijk dat het kind, maar het is wel belangrijk dat het kan oefenen met het reguleren van de emotie. Alleen, het mag ook leren, waar is de grens? Uiteindelijk 20 minuten, echt als het dan nog steeds, soms, je hoort het ook, hè? Het huilen en het huilen. Het zit daar ook het verschil in natuurlijk. Dus dat is dat kinderen ook voelen van, ik mag me uiten, maar ik kom ook wel bij mezelf.
Ja.
En daar hebben kinderen op jonge leeftijd, en naarmate ze ook ouder zijn, is dat zo fijn, dat ze ook die vaardigheid krijgen. Ik uit me en ik ga weer terug. En dan hebben wij ook als volwassenen daarin ook wel. En soms wel een uitdagende taak te gaan van, oh, hoe doe ik dit zelf? Hè? Hoe zorg ik even zelf voor mezelf? Nou, vanuit ademhalingsoefeningen tot, zeg wel eens ooit, dat je heel boos wordt, drink heel even een glaasje water, ijskoud water of zo, om heel even jezelf te voelen. Of zeg even, staat ook in mijn boek, dat ik dacht, oh, ik word zo ontzettend boos. Dat ik ook tegen de kinderen zei, mama is heel even naar de andere kamer, want de leeuw en mama wil weer heel hard gaan brullen. En dan wisten de kinderen ook van, oeh, mama, ja, mama heeft even een leeuw in zich. Maar natuurlijk geen echte leeuw. Maar die wisten dan van, oh, mama moet heel even, ja, in een kussen brullen. Mm-hmm. Maar dat is wel waardoor kinderen ook zien van, oh, maar ik ben helemaal niet alleen. Vaak zien ze ook dat ouders of volwassenen heel goed zijn om emoties te onderdrukken.
Die schone schijn. Ik weet niet of dat iets Nederlands is of Vlaams, maar in Vlaanderen zeer aanwezig. Dat mensen anders zijn totdat de deur open gaat en dat er iemand binnenkomt.
Ja,
dat is...
yeah.
Yeah. En dat er ook bepaalde emoties worden bestempeld als deze emotie is goed en deze emotie is slecht.
Inderdaad.
Maar boosheid is iets wat ons allemaal...
Zeker.
Verdriet, angst, jaloezie, whatever dat het is. Maar dat zijn ook allemaal dingen die je iets willen vertellen, toch?
Ja, zeker.
En ik denk, heel, heel vaak wordt de boodschap gegeven van, je moet niet wenen, je moet niet boos zijn.
Het is maar, allemaal niet erg.
Ja, maar eigenlijk is dat toch... Dat is er toch voor een reden?
Of? Zeker. En weet je wat we aan kinderen nog heel erg vaak vragen? Is dat ze de emotie gaan beargumenteren. Dus waarom
ben je boos?
Ja. Waarom ben je boos? Het kind die wil alleen maar even zichzelf tot uitdrukking brengen. En daarna gaat het weer. Maar als we naar de waarom gaan, dan gaan ze het dus ook cognitief benaderen.
Ja, en dat is wel waar.
En dat is wel een goeie.
Ja, dat is wel een goeie.
Dat is wat, je niet wil. Want dan gaan we nadenken. Dus we komen nog van een generatie waarin nog veel... Hè, ouders, ja, die hadden weer ouders vanuit de oorlog, waarbij heel veel emoties onderdrukt werden. Hè? Er mocht niet over gesproken worden, ben maar stil en door. Maar nu doen we het nog steeds. We vragen aan kinderen dus dat ze uit kunnen leggen waarom ze een emotie hebben, terwijl het gewoon een pure primaire reactie is. Dus ze willen gewoon zichzelf uiten en daarna weer door. Dat is het. Dus je kunt, en vaak weet het kind niet eens. Maar dan gaat het dus vanuit zijn hoofd gaat het dus leren, waarom ben ik boos? Dus ik moet uitleggen, dat de volgende keer dan gaat het op een hele andere manier aanpakken.
Ja, en dan dus maak je er ook misschien al...
Een groter probleem van.
Ja, maak het dan groter dan wat
want het
is.
Dan is het direct gelinkt aan, oh, er moet wel iets mis zijn of zo.
Ja,
terwijl dat een emotie is een dat is gewoon iets dat komt en gaat.
Dat komt en gaat. Dat komt en gaat.
Oh, goeie om te beseffen.
Maar even, we hebben alle twee geen kinderen. Dus...
Nee, disclaimer.
Ja. Ik kan mij ook wel voorstellen dat als uw kind bijvoorbeeld plots een woedeaanval krijgt, ik zeg maar iets, dat je als ouder wel wil verstaan van waar komt dit? Nee? Of zeg je zoiets van, misschien moet je het gewoon laten gebeuren? Of...
Nou, bij een woedeaanval is het, want wat volwassenen bij woedeaanvallen meteen willen is dat het stopt. Want het is meteen heel veel drama.
Ja, of andere mensen mogen dat wel niet zien. Hè?
Nee, inderdaad. Ja. Dus je wil dat het drama meteen stopt. Maar waar het om gaat, dus we dwingen dan vaak het kind tot stoppen. Maar dat is als een kind al helemaal zwaar overprikkeld reageert, dan kan het vaak niet direct stoppen. Dus waar het om gaat, is dat je de rust bewaart. En mogelijk dat je het kind wel naar een andere plek kunt verplaatsen. Want als iedereen naar het kind gaat kijken, ja, dan kan het heel ingewikkeld worden.
Wordt zelf ook heel...
Ja, ja. Ja, dus het gaat er vooral om dat je zelf van, ik zie... En dan wat belangrijk is dat het kind gezien wil worden. Als je zelf heel boos bent en iemand gaat er tegenin, ja, maar jij, en waarom reageer je zo? Maar als iemand tegen je gaat zeggen, je bent zo boos, en die zegt... Hé, hey, ik zie je. Ik zie dat je zo ontzettend boos bent. Ja, ja, dat klopt. En dan komen vaak de tranen. Omdat je zoiets hebt van, ik werd niet gezien. De woede en de onmacht, die zit er vaak in met zo'n woedeaanval. Ik werd niet gezien. Er is over mijn grenzen heen gegaan. Ik sta nu machteloos en ik weet niet wat ik moet doen. Dus dan is het heel belangrijk om te benoemen, wat zie je? Wat zie je bij de ander? Ik zie dat jij... Wat heb je nu nodig? Vaak kunnen ze dat niet eens meer benoemen. Want ze zijn zo van, ik zie je, ik ga jou nu helpen. Kom maar. Weet je wel? En dan verplaats naar een andere ruimte. Of als je wel in een rustige ruimte bent. Dan van, kijk of dat het kind bij je op schoot wil komen. Kijk, maar of bied alleen een nabijheid. Soms is het dat het er even uit moet. Maar als het te lang of die gaat zichzelf pijn doen of een ander. Ja, dan moet je wel even ingrijpen. Ik ga nu ingrijpen voor de veiligheid van jezelf. Maar ga op dat moment niet zeggen wat het kind niet goed doet, wel goed doet. Want daar kan het kind totaal niets mee. Die zit compleet in zijn onmacht, in zijn volledig in zijn pijn. Dus dan het enige wat het kind wil, begeleid me hier doorheen, want ik kan mezelf niet meer begeleiden.
Ja, en de andere vertrekt ook gewoon heel hard van onszelf. Van oei, wat gaan mensen denken als dat bijvoorbeeld in het openbaar gebeurt? Of oei, ik wil dat dit nu stopt.
Ja, en dan vaak escaleert het helemaal.
Ja.
Ja. Want dan zie je ook wel, dat heb ik heel veel gezien, dat is een van de ouders dus heel boos gaat reageren.
Mm-hmm. Ja, maar pas op. Allee, ik kan me voorstellen, jonge ouders, slaaptekort.
Intens ook.
En dan zie je ook wel eens dat ouders net iets te hardhandig hun kind naar de auto slepen. omdat je denkt van, oh, ik wil weg uit deze situatie. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ja. Ja,
het is heel alleen doel.
Ja, maar het is ook logisch. En wat ik denk, want ik denk dat als ouders of volwassenen, dat je vaker als opvoeders, ook als leerkrachten of iemand die met kinderen werkt, dat je vaak momenten hebt van, oh, dat had ik niet zo aan moeten pakken.
Yeah.
Kom daar terug bij het kind.
Ja, maar het is ook heel om sorry te zeggen ook. Hè? Ja. Om te zeggen van, ik was verkeerd of ik had dit
als
beter
ouder,
moeten aanpakken.
Ja. Ja, maar dat is ook het stuk, want dan leren kinderen...
Het is oké om sorry te zeggen.
Ja, en het is oké om fouten te maken.
Ja, ja.
En daar wordt daarna over gepraat. Want dan leren zij dus over het stukje introspectie. Het reflecteren van je eigen gedrag. Oh, dat was niet zo handig. Maar als zij zien dat de ouders daar niet op terugkomen, geen sorry kunnen zeggen, het altijd houden bij hun eigen gelijk. Ja, maar hun, kijk eens wat zij daarvan leren. Dan gaan zij echt niet naar binnen. Dan gaan ze alleen maar vaardigheden aanleren, kopingsmechanismen. Zo van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik of de ouder tevreden kan houden?
Ja,
hoe kan ik ervoor zorgen dat ik of bepaalde dingen omzeil? Weet je wel? Dus dat is niet wat je wil.
Maar dat is wel zot, hè? Ja. Ik ben echt wel zo... Ja, ik vind het mega.
Ja.
Ik vind het heel goed dat ik dit gesprek mag meemaken. Dat hoor dat ik
dat leuk om te horen.
Ja, nee, maar echt
maar
omdat
dat is
heel...
waar ik me wel hard voor maak.
Ja, omdat, echt oprecht.
Ja, maar om wat jij nu zegt, deze bewustwording, dat scheelt je al zoveel stappen. Mm-hmm. Als je ooit zelf, als het geluk, hè, dan, want het is ook niet iedereen gegeven, hè, dat je ouder mag worden. Maar dat is wel waar ik me hard voor maak, want er zijn zoveel ouders die willen wel, maar weten gewoonweg niet hoe. Of die komen daar te laat achter, of die balen. En wat er vooral speelt, is schaamte. Dus je deelt het niet met een ander, terwijl zoveel ouders, ik ook hoor, zo dat je denkt, oh, ik ben zo gruwelijk te mist ingegaan.
En dat is oké. Een patroon dat ik ook zie bij de ouders van onze generatie, als die grootouders worden, zijn nog mee?
Ja,
dat zij precies het helemaal anders doen bij hun kleinkinderen.
Ik zie dat ook.
Ja.
Nou, dus precies of zij willen iets goed maken of zo.
Ja en nee, want ik zie natuurlijk bij mijn grootouders, hoe zij het doen. Maar je ziet het wel heel veel terug. Want je hoort wel eens dat ik ouders spreek en dat die gewoon geïrriteerd zijn. Ja, nou heeft mijn vader dus alle tijd voor mijn kinderen en voor mij was hij er nooit.
Ja. En ik heb dat ook al gemerkt.
Ja, echt boos. Mm-hmm. Boos zijn ook. Of van, mijn moeder kon vroeger op deze manier reageren. En nu naar de kleinkinderen. Ja, hartstikke lief. En dan zie je ook wel, de rol van opa en oma is heel anders dan ouders. Omdat daar veel minder druk op zit. Je wil ook niet benoemen dat kleinkinderen dan een goedmakertje zijn om het opnieuw uit te proberen. Maar het zijn wel weer nieuwe kansen. Zo van, oh, maar dit wil ik nog wel meegeven aan mijn kleinkinderen. Terwijl de ouders dan wel soms geprikkeld kunnen zijn. Ja, hallo.
Wat is er dan anders? Is dat dan de stress of de druk van het... Ik moet het hier goed...
Ja, want met kleinkinderen...
Want de riem is eraf.
Ja, ook. En ze hebben een ervaring. Maar kijk, zijn die gebroken nachten. De verbondenheid. Want je als ouder denk je, nou, nu wil ik het zo gaan doen. Ik wil het anders gaan doen. En opa en oma kijken toch iets met meer van een afstandje. Zij als ouders wil terugkomen van het werk, dan is het... Tot volgende week of tot over 3 dagen. En dat is als ouders zijnde, is dat niet. En wat ik wel zie bij opa en oma is ook, omdat ze heel veel houden van hun eigen kinderen, dat ze denken, oma, dan wil ik het extra goed doen, ook voor mijn kleinkinderen. Omdat wat ik aan jullie niet heb mee kunnen geven, wel aan de kleinkinderen mee kan geven. Mm-hmm. Ja, dat is ook wel zie.
Ja, dat is wel duidelijk een patroon.
Enerzijds geeft ze ook geen ongelijk, want zij hebben ook geleerd.
Ja, tuurlijk.
En denken, oh, we baal ook van bepaalde tijden. En dat had ik anders. En nu wil ik laten zien dat ik het wel kan. Alleen ja, daar kunnen ouders af en toe wel een beetje geprikkeld, gepikeerd op reageren.
Dat is dan ook weer al van iets dat u uitnodigt om dan zo, waarom prikt mij dat zo hard? En nee? En dan begint het toch weer helemaal opnieuw.
Ja.
Maar uiteindelijk wel goed dat ze, dat ze eruit leren.
Ja.
Ik zal het zo zeggen.
Maar er zijn ook ouders die dan, omdat je ziet dan ook dat opa en oma wel eens als goedmakertje de kinderen dan heel erg gaan verbennen. Dus dat extra snoep, weet je wel, of een cadeautje. En dat ouders zeggen, ja, hou eens even. Maar dat zijn dingen waarvan je dan wel zoiets hebt van, oh, die moet ik nu wel echt even in gesprek gaan. Van, dit wil ik niet.
Het is ook oké om die conversatie te hebben. Natuurlijk, ik geloof ook wel dat er veel mensen zijn die op dat moment zeggen, oh, maar bij ons was dat vroeger ook zo en bla 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 bla. Ja, dat is denk ik, dat zijn niet altijd de gemakkelijkste gesprekken dat je hebt als nieuwe ouder. Zeker als je je ook wel onzeker voelt in het begin. Ja. Maar het is ook natuurlijk wel uw
gezicht. Maar wel nodig, hè?
Ja.
Want ik denk, als we niet praten, dan zorgt dat alleen maar voor meer problemen.
Mm-hmm. Frustraties.
Ja. En dat is ook met onze verhalen, die we met ons meedragen. Kinderen mogen ze weten. Mijn kinderen weten bijvoorbeeld ook dat ik heel lang een eetstoornis heb gehad. Dus, en wat ik heb meegemaakt, wel natuurlijk in kindertaal. Maar daar kunnen zij van leren. En dat is wat ik in mijn lezing ook altijd zeg. Een vraag waarbij ouders, maar ook professionals wel eens denken van, oh, dat is een confronterende vraag. Maar hoe goed kennen je kinderen jou? En hoe goed ken je jouw eigen ouders? Hoe goed ken jij de verhalen? Ja, je wist wel het gedrag van je ouder. Maar hoe goed ken jij ze eigenlijk? En dat is wel wat ik heel waardevol vind, dat jouw kinderen je echt leren kennen. Want daardoor leer jij ook jezelf beter kennen. Waarom je dingen doet, waarom je met sommige dingen moeite hebt. Mm-hmm. Maar dan kunnen kinderen ook veel beter zien, oh, dit is ook bij mij en dit hoort bij papa of mama.
Ja, maar dat is ook zo, ik ga nu even van mezelf spreken. Ik had als kind vroeger altijd zo, mama en papa weten alles.
Mama en papa zijn,
nu weet je dat totaal
perfect,
niet waar is.
Perfect.
En ik kon altijd wel terecht bij mijn ouders daar niet van. Maar ik had wel altijd het gevoel van, die kunnen alles. Die hebben alles figured out. En dan is dat wel een serieuze reality check. Dat als je zelf 30 hoort, dat dat eigenlijk niet zo is. En wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Dat een mooi voorbeeld. Ik vind dat wel een mooi voorbeeld van, maar mama en papa hebben ook, kunnen sorry zeggen, kunnen ook hun eigen tekortkomingen benoemen, bijvoorbeeld. Ja. Dat ook wel gezond is voor een kind om te zien.
Ja, ik denk juist dat kinderen mogen zien hoe ouders worstelen.
Ja.
Want daar leren ze van. Dat stimuleert de veerkrachtontwikkeling. Dus als we alleen maar het beste van onszelf laten zien, hey, en zij komen zichzelf tegen in het leven.
Ja, dan voelen ze zich al helemaal alleen.
Dan denk ik, hoe dan? Hoe doe ik dat? En hoe deden mijn ouders dat eigenlijk? juist om daarover te spreken. En ook om kwetsbaar te zijn als ouder. Om te zeggen, oh nee, dit hier moet ik zelf ook nog. Ik zeg vaak genoeg tegen mijn kinderen, oh hier mag ik nog oefenen. Dit mag ik nog oefenen. Maar zo, dat doen we ons hele leven lang. Oefenen, leren, vallen, opstaan. Maar dat is een normaal proces.
Mm-hmm. Ik vind dat heel mooi, die kwetsbaarheid naar uw kinderen toe.
Ze leren daar super veel uit.
Ik vind dat heel
en ze voelen zich dan ook veilig om zelf hun eigen kwetsbaarheid te tonen.
We denken dan kwetsbaar, dat is fragiel, maar ik vind kwetsbaar net heel...
Nee, dat is echt een kracht.
Ja.
Kwetsbaar, ja, die link is nu heel erg dan meegelegd, maar dat is echt een kracht. Want als ik mijn kwetsbaarheid niet aan mijn kinderen laat zien, dan zal het impact hebben over de verbinding die ze met mij aangaan. Is het veilig, mama, om me emotioneel met jou te verbinden? Kun je mij helpen? En hoe doe je dat? Een veilige basis vinden in jezelf. Als het leven af en toe heel uitdagend is. Ja, daar kunnen wij de kinderen zoveel aan meegeven. Mm-hmm. Gewoon met de reis die we zelf al hebben afgelegd. Dus en daar mag je ze meenemen. Ja. Ja. Ja.
We zijn er.
Ja, ik vind het echt, ja.
Ja. Ja. Ja. Mooi samengevat.
Ja.
Dikke merci, Stefanie. Het was echt heel fijn om hierover te kunnen babbelen.
Zeker.
Ja. Ik hoop dat je het zelf ook fijn vond. Ik hoop dat de luisteraars het ook allemaal heel interessant vonden. Stefanie, haar boek Wat ik aan mijn kinderen wil doorgeven is overal beschikbaar. En zeker een aanrader om te lezen. Zowel voor jonge ouders, maar zelf als ouders je geen ouders bent. Opa en oma. Er zijn veel vragen in. Maar gewoon in het algemeen zelfreflectie over wat heb ik meegekregen. Heel, heel boeiend. Dus voilà, nog eens een dikke merci, Stefanie. En dan horen we jullie allemaal in een volgende aflevering. Salutjes! Voilà.